Welkom bij de Busy Season Talks, jouw wekelijkse podcast waarin we alles bespreekbaar maken over accountancy, finance en ESG natuurlijk, maar dan luchtig. We blikken terug en kijken vooruit met accountants, toezichthouders, bestuurders, studenten en eigenlijk iedereen met interesse. Mijn naam is Tulay Gedik, jullie host van vandaag. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Sander Boman en René Orie over hun ervaringen in de ESG-praktijk. Sander Boman, directeur ESG bij Moore DRV. Welkom.
Hallo.
Ja, je bent verantwoordelijk voor training, advies en de interne CSRD-implementatie. Je bent accountant met ruime ervaring in de non-profit sector. En je bent bestuurder bij de NCD. Daar kwam ik je onlangs tegen.
Ja, klopt. Superleuk. Ja,
dat
zeker leuk.
Dat Hakan de eerste prijs had gewonnen.
Ja, Hakan is het toezichthouder, jonge toezichthouder van het jaar geworden. En dat is toch heel bijzonder ook als accountant. Hè?
Ja, dat is toch goed tof.
En vooral omdat hij de verbinding zocht. Dus niet alleen met het financiën, maar ook met Tivoli en de maatschappij, zeg maar. Dus
dat... Een mooi thema wat
hartstikke
we hier
mooi.
Ook natuurlijk verder gaan behandelen. Super, welkom. En René Orie, wie kent hem niet ook, hoogleraar duurzaamheidsverslaggeving aan de Nijenrode Business Universiteit. Hij maakt deel uit van de Nijenrode Faculty Expertise Center Corporate Reporting, Finance and Tax. Welkom René.
Dankjewel.
Heb je er zin in?
Zeker.
Ja?
Altijd leuk om over ESG te praten, dat mag ik hier nu doen.
Ja, precies. Nou... kunnen jullie misschien ook nog even kort jullie zelf verder introduceren en wat jullie drijft met ESG specifiek? René, zal even bij jou beginnen.
Ja, ik kom uit het bankwezen en ik merkte dat ik in de loop der tijd niet meer geprikkeld werd door rendementsdenken. Dan werden we naar het bedrijfsrestaurant geroepen. Ja. De ROI is 27%. Toen dacht ik, wat maakt dat mij dat uit? En toen begon ik steeds meer na te denken over de plek van... Van zo'n bank, van zo'n bedrijf, van in de grotere samenleving. Dus dat koppel ik dan meteen aan mijn ESG-drijfveren. Ja. Een bedrijf bestaat nooit in afzondering. Is altijd onderdeel van de maatschappij, van de economie, van de links met het milieu. Ja. Het is nooit een primair proces in-uit. Het is een primair proces waarbij 1000 variabelen bestaan. Ja. De samenhang van alles. In feite systeemdenken. Dat hebben we al vaker ook bij CSRD-implementaties. Systeemdenken, alles hangt samen met alles. Je moet overzicht proberen te houden. Niet alles erbij te halen, maar toch. Dat is wat me drijft. En dan uiteindelijk ben ik ontwikkelingswerk gaan doen. Heb ik een financieel project in Vietnam opgezet. Waarbij ik in de gaten kreeg dat geld en ESG ook te koppelen zijn met elkaar. Dus dat is wat we natuurlijk hier doen. En wat ook accountants doen. Integraal denken. Geld, niet geld. Connectivity. Misschien zijn dat termen die beklijven bij veel mensen.
Ja, straks weer aan bod. Welbekende termen. Mooi, supermooi. En Sander?
Ja, ik zal me kort voorstellen. Ja. Inderdaad heb ik een achtergrond als accountant. Hè. Ja. Ik werkte vooral als controlerend accountant van not-for-profit organisaties. Daar ging het heel vaak over impact.
Ja. En jij bent toch ook omsingeld door accountant?
Ja, mijn vrouw is ook accountant. En we hebben samen 4 dochters.
Ja, supermooi.
Dus dat is ook een van mijn drijfveren natuurlijk voor ESG. Dat ik vind dat vrouwen en mannen op een gelijkwaardige manier behandeld zouden moeten worden.
Mooi misschien om even... Vandaag is het 14 november. Toevallig Equal Pay Day. En eigenlijk is het dus eigenlijk dat ik vanaf vandaag niet meer hoef te werken. Want ik krijg toch niet minder betaald dan mijn mannelijke collega's.
Dat is super oneerlijk.
Ja, super oneerlijk. Ik gun het je dochters inderdaad.
Dank je wel.
Beter.
Nou, en met mijn achtergrond als accountant ben ik duurzaam ondernemer bij Nancy en bij Dick gaan studeren in Groningen. Ja. En daarna CSR reporting bij Karen Maas in Erasmus. En ik was helemaal eigenlijk opgeleid. En toen dacht ik, eigenlijk wil ik niet meer als accountant werken. Want ik vond ook... die focus op dossiervoering steeds minder fijn. Mm-hmm. En vond ik het vooral leuk om met klanten te praten over hun bedrijf. En hoe kunnen je nou verduurzamen? Ja. En dat is eigenlijk wat ik nu doe, is mijn klanten helpen. En dat zit eigenlijk altijd drieledig. Waar sta je nu? Het inzicht. Hoe kun je verduurzamen? En hoe kun je er dan ook over rapporteren? En dat raakt dan natuurlijk ook jouw vakgebied, René.
Nou, supermooi. Daar gaan we lekker op inzoomen. Want geopolitiek gezien gebeurt er natuurlijk heel veel. Daar gaan we het niet al te veel aandacht aan besteden. We gaan gewoon lekker terug naar de kern. Maar op de een of andere manier is het voor die ondernemingen en ook onze accountants toch een beetje een ver van je bed show als het over ESG gaat. Waarom zou het relevant moeten zijn voor alle accountants en ondernemingen? Dan begin ik even bij Sander en dan denk ik dat René dat mooi gaat aanvullen.
Ja. Ik zie het heel erg inderdaad. Hè, dat we Dat het als een soort negatief narratief wordt ervaren. En, ja. Er zijn heel veel voorbeelden van. En elke keer zie je ook dat de media alleen maar dat behandelen wat negatief is, zeg maar. Ja. Dus gisteren kwam het Europees Parlement met haar gedachtes. Mm-hmm. En dan wordt dat heel negatief eigenlijk verwoord.
Ja.
Terwijl ik in de praktijk zie dat heel veel ondernemers er heel positief mee bezig zijn. Hè? Dat businesses veranderen, dat ze hun strategie aanpassen.
Ja.
En ondernemers willen ook wel verduurzamen, maar vragen zich ook altijd af, what's in it for me? En dat is ook een hele terechte vraag. Hè?
Ja.
Daar ben je ondernemer voor.
Ja. Want je wilt de volgende dag nog wel bestaan. Dus hoe ga je je business omzetten terwijl je in een nieuwe wereld opereert? Bedoel je dat?
Dat bedoel ik. En eigenlijk zie ik heel vaak dat iedereen vindt het belangrijk. Maar de urgentie is soms niet hoog genoeg.
Ja.
Totdat een keer een klant zegt, je mag niet meer leveren. Tenzij je deze en deze verduurzaming doet. Of dat de bank zegt, wij gaan jouw onderneming niet meer financieren. Want jij hebt geen duurzaamheidsinformatie.
Ja.
En dan ineens zie je de urgentie toenemen. Hè?
Ja, maar dat is dus wel toch wel een prikkel van buiten. En dan stimuleert, als met de
dat opent de ogen vaak.
Ja.
Maar de meest succesvolle ondernemers zijn diegenen die dat zelf al gezien hebben en dat in hun businessmodel aan het veranderen zijn.
Ja, dus die gewoon doorgaan. Ja. Ook de CSR die is natuurlijk nu volop in ontwikkeling. We weten als organisaties weten op dit moment nog steeds niet wat precies de uitkomst zal zijn. Het Europees Parlement heeft gisteren inderdaad weer gestemd. Dat zag er niet al te rooskleurig uit. En de rijkwijde, zeg maar, de lat is nog hoger gelegd. Dus nog minder organisaties in de populatie van organisaties die onder de CSRD zullen vallen. Maar het is niet zo dat dan daarmee al gezegd is. Hè? De rest van de Europese trioloog noemen ze dat volgens mij. Ja. Dat Europese Commissie, maar ook de Raad, die moeten het eens worden. Dus het kan weer een tijd gaan duren. Hoe zie jij dat, René? En wat zou je organisaties daarmee dan willen adviseren?
Ik denk dat bezig zijn met ESG is voor mij het ultieme strategische vooruitdenken.
Ja.
Het helpt je gewoon een blik te krijgen, te creëren die breder is dan alleen je eigen primaire proces. Want dat is hetgeen uiteindelijk het verschil gaat maken. Dat is de wereld om je heen. En daar over te gaan naar een ESG-gerichte praktijk, dat zorgt daarvoor. En misschien wat illustratief is, ik hoorde dat toevallig gisteren ook weer, ik heb dat nooit zelf getoetst, maar de bedrijfsvorm waar het meest toekomstgericht wordt gekeken, dat zijn familiebedrijven. Het gaat toch vaak van de ene generatie op de andere generatie.
Ja.
En die denken vaak al heel erg na over de toekomst. En daar is ESG vaak al een integraal deel van. Hoewel ze dat vaak niet zo misschien in een kader plaatsen. Maar het is wel zo.
Ja.
Is het dat dan bedoel je dan dat een familiebedrijf automatisch al langer nadenkt over de volgende generatie bijvoorbeeld?
Inderdaad.
Zonder dat ze het eigenlijk doorhebben, zijn ze dus al heel duurzaam bezig.
Ik denk dat je het zo kunt stellen.
Ja. En dan is dat met name het businessmodel. Dus de aandeelhoudersdynamiek. Of waar zou dat aan kunnen liggen?
Nou ja, wat ik zie in de praktijk is dat, voor mij is ESG met respect voor mensen en met respect voor het milieu op een fatsoenlijke manier zaken doen.
Ja.
En dat zijn allemaal elementen die eigenlijk bij familiebedrijven heel vaak al aan de orde zijn. Hè?
Ja.
Die ze gaan op een fatsoenlijke manier met hun mensen om, want dat is al continuïteit van hun onderneming.
Ja.
En dus dat zit heel erg in hun gedachtegang. Wat ik wel met René eens ben, is dat ze dat nog niet zo ventileren naar buiten. He, dus wat we nu ook, we proberen heel veel ondernemingen te helpen om gewoon een fatsoenlijk verslagje te maken.
Ja.
En dan hoeft dat helemaal niet voor mij aan alle CSRD-eisen te voldoen. Maar kan prima een impactverslag zijn of wat wij noemen een VSME plus vaak. He, dat VSME als basis en dan nog even je eigen verhaal erbij of wat uitgebreider.
Mm-hmm.
Want je mag er ook trots op zijn. Nog sterker, de maatschappij, je bent een onderdeel van die maatschappij, vraagt er ook om.
Ja.
Ik denk dat het verslag ook heel erg kan helpen om focus te creëren. Dus focus, het kan in een soort PDCA-cyclus. Je kunt zeggen, ik ga doelen stellen, kijken of ik die haal. En indien niet, hoe ga ik dat vervolgens aanpassen? Dus het is heel erg sturingsinformatie.
Mm-hmm.
Wat bij familiebedrijven iets minder geldt voor andere bedrijven, het is natuurlijk ook heel erg wel verantwoordingsinformatie. Dus even simpel, we hebben dat nog niet genoemd. Bijvoorbeeld, hoe ga je met personeel om? In de CSRD zit een groot onderdeel eigen personeel, ander personeel. personeel in de keten, je eigen personeel, S1 en S2.
Ja.
En misschien als voorbeeld, als je nou in een land ver weg van je eigen land... heb je heel veel medewerkers. Als je daar niet zo goed mee omgaat, dan kan het best zijn dat er 80% van die mensen wegloopt binnen een jaar. Ik ken bedrijfstak. Ik heb letterlijk bewijs gehoord van bepaalde groepen die gewoon op die manier met hun personeel omgaan. Ja. En dat is een... ik zou zeggen, dat lijkt me heel kortzichtig denken. Maar dat wordt in de CSRD eigenlijk als ook negatief geframed. Ja. Dus heel erg logisch. Dus slecht behandelen van personeel. Personeel loopt weg.
Ja.
Als je dat omdraait naar ik heb een lange visie op hoe hou ik mijn personeel bij me. Hoe betaal ik ze genoeg? Een leefbaar loon. Kan je ook framen in de zin van CSRD. Maar het is eigenlijk gewoon een good business practice.
Dat is het. Ja. Het is een fatsoenlijke manier zaken doen eigenlijk.
Ja, ja. Ik wilde vragen van heb je daar een voorbeeld van? Maar ik moest zelf denken aan die hele fancy gym in Amsterdam. Saint ja. en Stars.
Ja, inderdaad.
Die hadden
ja.
bijvoorbeeld ook werknemers in dienst. Die hadden ze ja volgens mij niet helemaal. Daar lopen nog onderzoeken naar. Maar ja. bedoel je zoiets?
Dat ik
je
bedoel
dat
zoiets. Ja,
en dat maakt eigenlijk het bruggetje ook naar accountants. Hè, want deze podcast is natuurlijk ook voor accountants.
Ja, zeker.
Dat als je denkt dat ESG de jaarrekening niet raakt, dan is dat echt een verkeerde aanname.
Ja.
Want het gaat niet alleen om klimaatrisico's. Hè. Je kunt je wel voorstellen als jouw magazijn onderloopt omdat er overstroming is. Hè, wat dat doet voor de business. Maar het gaat met name ook om je imago.
Ja.
En dat zit op dit soort onderwerpen.
Ja.
Hè, en het gaat over vergunningen. Ben jij in staat om jouw stikstofproblematiek op te lossen? Hè?
Ja.
Want dat zijn ineens continuïteitsbedreigende elementen.
Ja.
En dan ineens raakt het ook gewoon de accountant.
Ja.
En ook dat wat ik net zei als personeel is ook continuïteit. Als personeel vanwege een slecht imago niet meer bij jou wil werken, omdat jij slecht voor je personeel zorgt.
Ja.
Dan continuïteit is tegenwoordig heel erg opgehangen om te hangen aan personeel. En inderdaad, de accountant is degene die, ik noem maar wat, bijvoorbeeld de personeelskosten in de gaten houdt. En in de gaten houdt hoe het verloop van personeel is door het jaar heen. En de cijfers in de gaten houden. En daarover, ja, de accountant zelf, het gaat natuurlijk, als je het heeft over de samenstelpraktijk, dan is dat daar onderdeel van.
Ja.
Maar dat gaat natuurlijk verder dan dat.
Nee, eens. En teruggaan op, inderdaad hierop door voortdurend op samenstelopdrachten. Met een samenstelaccount, dat heeft natuurlijk ook te maken met ESG. Vooral als die onderneming dan misschien denkt van yes, ik ga hier toch wel iets meer over toelichten.
Zeker, ja.
Of ik wil hier iets meer over toelichten.
Ja, dan
wil ik hem weer een beetje positief framen.
Ja, want het is ook een kans om te laten zien wat jij doet. Hè?
Ja.
Zowel naar jouw klanten, naar jouw financiers, naar belanghebbenden. Ja. Waar toch eigenlijk alle stakeholders worden hierin meegenomen.
Ja.
Ik wilde nog wel even ook noemen dat ook de AFM vraagt dit voor accountants. Ze hebben net dat toezicht of de trendzicht 2026 gepubliceerd.
Mm-hmm.
En daar zeggen ze ook, je hebt een rol als poortwachter.
Ja.
Verduurzaming gaat gewoon door. Mm-hmm. En accountant maakt het bespreekbaar. En dan kan het dus niet zo zijn dat een accountant zegt, dit is ver van mijn bedshow. Ik heb hier geen verstand van, want ik praat altijd over cijfers. Als dat zo is, dan moet je echt even heroriënteren.
Eens. En zoals René ook nu net zei, met die personeelskosten, het komt eigenlijk super dichtbij. Dus elke accountant zou misschien al toch wel, zonder dat ze het weten, toch nog kennis moeten hebben om hier iets van te vinden, of niet?
Dat is
een stelling.
Nou ja, dat is zeker.
Ja.
Ik kan me wel voorstellen dat accountantsorganisaties ook keuzes maken in efficiëntie natuurlijk. Hè, omdat ze natuurlijk een tekort hebben aan accountants. Hè, dus wat je bijvoorbeeld bij ons eigen bedrijf ziet, we gaan niet alle accountants helemaal CSRD ready maken.
Nee.
Want we hebben gewoon een groepje van mensen die daar vooral op focust. Maar alle accountants hebben ESG-training nodig.
Ja.
Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja, om even de voelsprieten misschien weer aan te wakkeren van waar moeten we nog meer wat van vinden? En waar heeft het maatschappelijk verkeer ook behoefte aan? Qua informatie?
En er is ook een grote kans. Hè, want we hadden toevallig ook over duurzaamheidsrapportage in het MKB. En VSME wordt gebruikt door gebruikers. Hè, denk aan banken of verzekeraars.
Mm-hmm.
En die hebben massale systemen draaien voor die MKB-praktijken. Die kunnen niet iedere verantwoording heel intensief bekijken. Mm-hmm. Dus ze hebben algoritmes die getraind moeten worden. Maar ze steunen op de data van die ondernemingen. En eigenlijk vragen de banken, en ik heb het heel letterlijk gehoord van een van de grootbanken, die zeiden, wij verwachten eigenlijk dat de huisaccountant wel eventjes meekijkt.
Ja.
En daar zit iets van assurance in.
Weer een verwachtingskloof.
Ja, maar dat is wel wat de banken verwachten. Want je bent toch de huisadviseur van de onderneming. Ja.
En banken aggregeren. Ja. Banken kijken naar het grotere geheel. En de onderdelen die daartoe worden geleid, dat zijn de kleinere ondernemingen. Die bij accountants, die allemaal daar heel veel zinnige dingen over kunnen zeggen.
Ja. Nou ja, dus dan heb je bijvoorbeeld zo'n accountant die betrokken is met een samenstelverklaring of een opdracht.
Ja.
Dan geef je daar ook niet echt zekerheid over. En die bank die verwacht wel dat de accountant meekijkt, mee heel kritisch meekijkt. Ja. Is er dan niet een toenemend risico op greenwashing bijvoorbeeld? Dus dat is dan eigenlijk dat stukje onbewuste greenwashing. Dus hoe zien jullie dat?
Ik denk dat daar ook een rol voor de accountant is weggelegd.
Ja. Voordat we nog een verwachtingskloof met z'n allen creëren. Ik denk dat dat ook wel een hele mooie rol zou kunnen zijn. Niet zozeer dat we op zoek gaan hoor naar die greenwashing. Maar juist bij die opdrachten waar we misschien geen zekerheid geven.
Ja. Wat mijn ervaring is in de praktijk is dat als je gaat meten. Ja. Dat je eigenlijk een soort leercurve doormaakt. Hè? Het tweede jaar dat je meet, bijvoorbeeld je CO2 uitstoot. Ja. Doe je een betere meting omdat je meer geleerd hebt van je eigen ondernemingen. He, dus ik zie nog niet zozeer dat risico op greenwashing. Maar ik zie wel, er is een noodzaak om die data te verbeteren. En dat is ook logisch, want ESG-data in het algemeen is niet zo hard als financiële data.
Ja.
He, dus als accountants hebben we ook een leercurve hierin te maken. Vinden we een beetje spannend ook. Hè? Ja. Wij zijn gewend aan harde assurance, noem ik het maar eventjes.
Ja.
En dan om die stap te maken en onze klanten daarbij te helpen.
Ja.
Vind ik heel logisch.
Samen leren. De accountant en onderneming samen leren. En hoe betere data kunnen worden gegenereerd. En uiteindelijk hoe betere verslaggeving kan komen. Klopt. En dat weer terugploegen in de organisatie.
Ja.
Doen we goede dingen als organisatie.
Ja. Zeker,
hoe moeten we dat aanpakken, René? Dat we daar dan zeg maar met z'n allen mee aan de slag gaan op een goede manier. Misschien, je had het eerder over systemen. Hoe je dat soort...
Uiteindelijk, als het gaat over accountants en hun klanten, gaat het over goede communicatie.
Ja.
En jij gebruikt al een paar keer het woord verwachtingskloof. Je moet zorgen dat die verwachtingskloof niet te groot wordt.
Ja.
Dat je wel weet van elkaar weet... Waar zijn we toe in staat en waar kunnen we naartoe? Maar dat we, zoals jij ook al zegt, we beginnen niet met een perfect verslag. Dus we gaan met elkaar leren en met elkaar in gesprek. Wat maakt nou dat het beter wordt? En ieder jaar een klein stapje beter.
Ja, dus de eerste keer dat zo'n organisatie aan de slag gaat, dat moeten we gaan, is een soort van nulmeting. En dat je daarna...
Nulmeting suggereert al wel dat je voldoende data hebt. En dat heb je nog niet eens.
Vaak dat, hè. Het is vaak awareness. Op zoeken naar data. Inderdaad. Daarom is ook materialiteitsanalyse belangrijk. Hè. Zelfs vind ik bij VSME. Hè, ook al zit dat niet ingebakken in het systeem. Hè, toch zou je van tevoren moeten nadenken. Wat is relevant? Want het gaat uiteindelijk, verslaggeving gaat over relevantie ook.
Ja.
Hè, dus... Het is ook heel logisch dat als je een accountantskantoor bent, dat je bijvoorbeeld misschien niet over je waterverbruik rapporteert. Maar als je een tomatenteler bent en je gebruikt 1 miljoen liter per maand, dan wel.
Ja.
Dat is een hele logische gedachte. Nee. Maar dan moet je wel even van tevoren met elkaar afspreken.
Ja, nee, daarom. Dus als je als organisatie aan de slag gaat, dat je in ieder geval met die dubbele materialiteitsanalyse begint. Voor je eigen organisatie, om je strategie aan op te hangen, zodat je de lange termijn...
En die materialiteit zijn ook de haakjes waarmee je kunt zeggen, dat zijn de haakjes tussen onderneming en de maatschappij. Klopt, wat is belangrijk voor ons, maar wat is belangrijk voor de...
Ja, wat wil
hoe wij in de maatschappij staan.
Ja, belangrijk.
Ja.
Dus zo'n wat kleinere organisatie die dan in de waardeketen opereert van een multinational.
Ja.
Die wordt daar natuurlijk ook een beetje in opgeslokt op een bepaalde manier.
Enerzijds wel, hè, want hij moet natuurlijk informatie aanleveren. Maar wat ik in de praktijk merk is dat informatie misschien nog niet altijd het grootste probleem is. Hè. Er is ook natuurlijk die cap opgezet vanuit de EU-gedachte.
Ja.
Overigens moet ik zien of dat dan ook echt werkt. Want als je gewoon in zo'n keten zit en ze vragen meer uit, ga je dan tegen je grote klant nee zeggen? Vraag ik me af. Maar wat ik vooral zie in de praktijk is dat de eisen die multinationals stellen aan hun leveranciersketen, dat die tot gedragsverandering leiden. Neem ik even als voorbeeld ASML, hè, die gevraagd heeft aan haar leveranciers, wil je in 2030 klimaatneutraal zijn? En een van mijn klanten levert aan ASML.
Mm-hmm.
En een heel groot deel van hun omzet gaat naar ASML, is vanaf ASML afkomstig. En die moeten dus hun CO2-positie naar beneden brengen. En ze kunnen echt wel reduceren.
Ja.
Maar op enig moment is het dan wel een beetje klaar. En dan is er eigenlijk alleen nog maar compenseren nodig. En dat is ook nog een uitdaging aan zich. Ook vinden wij als accountants nog spannend. Hè? Want die certificaten die dat voor dat CO2-compensatie, is dat dan wel betrouwbaar? Mm. Hoe weten we dat dat dan allemaal goed gaat en zo? Maar dat zijn de worstelingen van de ondernemer in de praktijk. Hè? Die wil wel reduceren. En die is ook wel bezig om dat te doen. Maar alles wegreduceren is nog best een grote uitdaging.
Ja, en misschien moeten ze daarin dan ook... is dat de juiste weg om alles te weg te reduceren? Voor iedereen. René, misschien heb jij daar een mening
Ik denk
over.
Dat de termijn daar een dingetje is. Ik denk dat scope 1 en 2 best goed te reduceren zijn op relatief korte termijn. Maar dat de scope 3 nog een grote uitdaging wordt.
Ja.
En dat je die misschien uit elkaar trekt. Dat je weet, oké, we hebben voor onszelf hebben we het allemaal goed op orde.
Mm-hmm.
En we proberen onze keten ook op orde te krijgen. Want dat die scope 3 is de keten, upstream en downstream.
Mm-hmm.
En daar wil je wel invloed op uitoefenen. Goed. Dat zal je willen proberen, want het valt wel onder jouw scope 3 weliswaar.
Ja.
En probeer daar invloed op uit te oefenen. Maar je weet ook dat dat niet makkelijk gaat. Dus stel nou inkoop bij een partij waar je al heel lang inkoopt. En er is geen alternatief die betaalbaar is. Ja, dan kun je niet zomaar switchen.
Nee.
Dus het is niet te verwachten dat die scope 3 snel naar beneden gaat. Maar om daar doelen op te stellen, dat lijkt me wel heel zinvol. Fijn,
ja. En die te meten.
En soms heb je zelfs niet de machtspositie om dit goed toe te passen. Hè? Want een van mijn klanten die levert dan aan Zeeman. Restpartijen kleding van bijvoorbeeld van Adidas.
Mm-hmm.
En die zegt van ja, Zeeman heeft een duurzaamheidsbeleid. Ik moet dus allerlei gegevens aanleveren. Maar als ik als kleine partij bij Adidas ga vragen, hoe gaan jullie om met het katoen en dat soort zaken? Mm-hmm. Word ik helemaal niet serieus genomen, want ik heb geen machtspositie om dat door te vragen. En dus scope 3 vanuit een perspectief, een theoretisch perspectief, snap ik dat heel goed. Maar soms in de praktijk is het lastig om toe te passen.
Ja.
Dus er zijn allerlei dingen en daardoor neemt het meer tijd eigenlijk.
Ja, en dat is eigenlijk altijd wel in die keten. Dus dat je één machtige partij hebt ten opzichte van de minder machtige.
Ja.
En wie kan van wie wat verwachten? Ja. En eigenlijk zou je een soort gelijk speelveld willen hebben. Maar dat hebben we niet, dus dat is niet realistisch. Dus nogmaals, ik zei over de termijn. We kunnen niet verwachten dat we dit heel snel oplossen. Maar als we maar kleine stapjes vooruit gaan, zullen we ook vooruitgang boeken.
Zeker. Ja. En dan helpt het overigens dat informatie openbaar is. En dat vind ik dan het jammere van CSRD. Ik kijk er op zich heel positief naar. Als er minder openbare informatie is, kunnen onze AI-agents minder goed vergelijken. Kunnen minder goed laten zien, deze onderneming gaat goed met ESG, om deze niet.
Ja.
Dus we hebben in mijn optiek ook openbare VSME-informatie of openbare impactinformatie nodig. En ik begreep dat MVO Nederland dat graag wil bouwen. Hè. Die willen een soort van database, noem ik maar, bouwen om dit te gaan doen.
Ja.
Het grote voordeel van CSRD was in ieder geval dat die informatie gepubliceerd wordt en daarmee openbaar beschikbaar is.
Ja,
hoe kijk jij daarnaar?
Ik ben ook wel benieuwd naar René en ik wil daar dan ook wat toevoegen straks.
Ik denk zeker, wat de discussie die we hiervoor ook heel kort hadden, we hebben het nu over rapporteren, we hebben het over accountants, is die rapportagedruk niet te hoog? Daar kunnen mensen naartoe redeneren. Maar rapporteren aan zich kan ook gewoon echt helpen om de prestaties op duurzaamheidsterrein beter te maken.
Ja.
Dus wat jij zegt inderdaad, als er data is, dan kunnen externe partijen daarop acteren. Die kunnen zeggen, wij willen wel of geen zaken doen. Je ziet ook zelfs klimaatrechtszaak is omdat een onderneming van alles over klimaat rapporteert. Dat blijkt een prikkel te zijn voor een rechtszaak. Daar kun je negatief kader omheen plaatsen. Maar je kunt ook zeggen, dat kan ook weer voor een prikkel zorgen om letterlijk, om werkelijk die klimaatuitstoot naar beneden te brengen. Of de CO2-uitstoot. Dus het is informatie, transparantie, betrouwbare informatie. Dus dan komt de accountant weer om de hoek kijken. Ja. Is absoluut cruciaal om voor het systeem als geheel, de maatschappij als geheel,
De juiste kant op te bewegen.
Ja. Ja, dat is waar.
Ja, en met die ESRS-data, dat zijn natuurlijk best wel wat datapunten die daarin stonden in de eerdere versie, hè, want hij is natuurlijk weer aangepast. Maar de normen die waren best wel invulbaar voor organisaties. Dus ik vroeg me altijd wel af in hoeverre je die vergelijkbaarheid kon toepassen. Tenzij bedrijven natuurlijk ook samenwerken in een bepaalde industrie. Dat zag je natuurlijk ook wel eens. Bijvoorbeeld bouworganisaties die dan samen een soort van norm maken. Maar dat speelt dan wel een belangrijke rol. Want anders gaan we straks allemaal appels met peren en kersen en meloenen vergelijken. Hoe zie jij dat?
Je zag dit heel duidelijk in de praktijk. Dat MKB-ondernemers dit moeilijk vonden om al die data te verzamelen. En dat ze ook inderdaad niet eenduidig waren.
Ja.
En daar is met z'n allen, het is niet een nieuw vakgebied, maar het is toch een vakgebied in ontwikkeling nog.
Ja.
Hier hebben we nog veel om met elkaar te bediscussiëren vanuit de academische wereld, vanuit de praktijk, om dit voldoende vorm te geven.
Ja. En René, jij hebt natuurlijk ook nog straks nog een volle agenda. Dus ik denk dat we voor jou in ieder geval alvast zo naar een afsluiting gaan. Zijn er nog bepaalde dingen die jij zou willen meegeven aan de luisteraars straks op dit gebied?
Ja, als ik een presentatie geef over de rol in, van accountants in dit grotere geheel, is dat echt een hele cruciale. Een paar jaar geleden schreef Peter Bakker, Accountants Will Save the World. Sommige mensen namen dat een beetje letterlijk, maar accountants hebben in ieder geval wel een rol in duurzaamheidsverslaggeving en een rol ook bij natuurlijk het verifiëren, het assurance verlenen bij informatie. Nee. Welk niveau dat ook is, dat doet er niet zo toe. Het zijn kleine stapjes en ook de accountant heeft een rol en die in een kleine stapje steeds beter wordt. Dus verslaggeving wordt beter, assurance wordt beter. En uiteindelijk gaan we naar een duurzamere wereld toe, denk ik.
Je hebt er nog volle vertrouwen in.
Nog steeds.
Zien. Ja.
Mooi.
Dus mooi te horen. Dankjewel. In ieder geval voor je tijd.
Graag gedaan.
Sander, jij zit natuurlijk ook bij de NCD. Daar ligt, wat is dan volgens jou de rol van de toezichthouder als het gaat over wat zij kunnen doen wanneer het gaat over duurzaamheid?
Ja, heel duidelijk. Ja. Even voor de luisteraars, de NCD is de Nederlandse Vereniging voor Directeuren en Commissarissen. Vanuit de toezichthouders is duurzaamheid een belangrijk onderwerp. En niet alleen omdat het CSRD-verslaggeving raakt, maar het gaat eigenlijk over de business van de onderneming waar zij toezicht op houden.
Ja.
En er komen ook andere wetten kijken. Denk aan wat ik net al vertelde, het Sustainable Product Regulation.
Ja.
Waarin een digitaal productpaspoort moet worden gemaakt. Waarin staat welke componenten zijn het, welke uitstoot heeft het, is het circulair of niet. Dat soort wetten komen er langs. Ontbossingswetgeving, CBAM, noem maar op.
Ja.
Maar niet alleen in de profit kant is dit belangrijk, ook in de not-for-profit. Denk bijvoorbeeld aan de zorgsector, waarin de zorgkantoren en de zorgverzekeringen hebben gezegd, vanaf 2028 gaan wij de financiering afhankelijk maken van of je wel of niet verduurzaamt.
Ja.
Als je daar commissaris bent bij een zorginstelling, zou ik toch maar eventjes hierop doorvragen.
Ja, en ook inlezen. Dus je ziet eigenlijk toch wel een toenemende mate van externe druk op die organisaties en verschillende branches om toch te verduurzamen.
Ja, zeker.
Een tijd geleden sprak ik GS1 over die digitale productpaspoorten. Die hadden het toen over, dat is een soort open source organisatie. Ja. En die hadden het toen over de streepjescode. En daar waren ze bij betrokken geweest van Albert Heijn. En toen dacht ik, als consument zou het natuurlijk ook wel fijn zijn. Want dan plaats ik me heel even naar consumenten. Zeker. Als wij een keertje naar de supermarkt gaan en we zien 20 versies wasmiddelen. Dat je dan ook eventjes zou kunnen scannen en dan zeggen, dit is een goed product.
Want, klopt. Ja,
met de kinderen om ons heen, dan heb je soms ook geen tijd om heel goed na te denken. En voor je het weet, koop je net een fles met duurzaam, of nee, wat staat er als? Recyclable.
Ja, inderdaad. En er zijn ook heel veel van die duurzaamheidskeurmerken. En de een nog mooier dan de ander. Maar wat is nou echt waardevol en wat is niet waardevol? Dat is toch moeilijk om dat voor consumenten in ieder geval te onderscheiden.
Eens. En in de fashion was dat ook zij op een gegeven moment een eigen brand of een eigen keurmerk hadden bedacht. In samenwerking met meerdere fashion organisaties.
Klopt.
Om te laten zien van wij zijn duurzaam bezig. Terwijl dat niet zozeer breder gedragen werd.
Ja.
En daar hebben ze ook van moeten terugkomen.
Nou, dat begrijp ik. Ja, heel goed.
Dus dat helpt natuurlijk ook niet. Maar een mooie invalshoek. En dus die toezichthouders moeten zich maar heel snel gaan inlezen.
Nou ja, het zit in de opleidingen van heel veel. Commissarisopleidingen kun je bij heel veel organisaties doen. Natuurlijk bij het NCD, maar ook bij alle universiteiten hebben commissarisopleidingen.
Ja.
Maar de natuurlijke interesse was er een beetje afgenomen. En ik denk ook dat dat komt door de media. Dat er elke keer negatief over ESG werd gerapporteerd.
Ja.
Terwijl ik in de praktijk zie dat alle ondernemingen hiermee te maken hebben.
Ja.
En dat als je als toezichthouder, als je hier niet op focust, dan doe je gewoon je werk niet goed.
Ja.
He, dus dat zijn wel echt.
Er zijn ook best wel wat positieve initiatieven ook.
Zeker.
Alleen maken wij het misschien niet allemaal te complex?
Nou ja, misschien dat bruggetje naar accountants terug. Ja. Wij vinden het fijn om over verslaggeving te praten. Nu zien we elke keer die berichten dat de scope wordt veranderd. En dat is dan een beetje wat in ons hoofd belandt.
Ja.
Maar mijn punt zou zijn, als accountant moet je hier gewoon met je klanten over praten. En ook vanuit de strategie.
Ja.
En dat brengt bij een ander thema wat ik nog wilde noemen. Is dat wij als accountants hebben ook een voorbeeldrol.
Ja.
Dus onze eigen verduurzaming van onze zaken, van onze eigen kantoren, ja. is natuurlijk eigenlijk ook een belangrijk
deel. Ja, en daar ben jij ook bij betrokken, toch?
Ja, want binnen More DFV moeten wij ook natuurlijk een verduurzaming doormaken. Ja. En ik probeer dat te stimuleren en aan te jagen als projectleider.
Ja.
En dat doe ik natuurlijk met onze stafdirecteur. Want we hebben, maar dan zijn het ook thema's. Hè. Denk aan bijvoorbeeld de uitstoot van kantoren, van datacenters, van mobiliteit, ja. Leaseauto's, ja. Vliegen, reizen, dat soort dingen.
Ja.
Maar ook bijvoorbeeld op de S-kant, hè, van de S-kant, een aantrekkelijke werkgever zijn, werkdrukpreventie.
Ja. Hoe doe je dat dan? Hoe zorg je er dan voor dat het niet zozeer, want je ziet het natuurlijk om je heen ook bij heel veel organisaties. Van, wij het zijn is nou eigenlijk een great place to work, ja. bijvoorbeeld.
Wij zijn natuurlijk ook gewoon een organisatie. Hè. Wij proberen daar veel aandacht aan te besteden aan mensen. Maar mijn punt als ESG leider is dat ik de stafdirecteuren faciliteer en help om een goed beleid te maken. Want ESG is dus niet van Sander, maar ESG is van ons hele bedrijf.
Ja.
En dus ze moeten eigen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen doelstellingen, voor hun eigen beleid.
Ja.
En daar hoop ik ze bij te helpen. En met onze raad van bestuur proberen we daar goede keuzes in te maken.
Is want iedereen daar even blij mee?
Iedereen draagt de doelen en de principes. Ja. Maar de prioriteit van sommige zaken. Natuurlijk snap ik dat je kunt niet alles tegelijk doen.
Nee,
dus je moet dingen. Nee. Bijvoorbeeld in de G hebben we gezegd. Bedrijfscultuur is belangrijk.
Mm-hmm.
Denk aan duurzaam inkopen. Denk aan welke klanten accepteer je wel en welke klanten accepteer je niet. Hè? Wil je werken voor de tabaksindustrie of voor een andere industrie?
Ja.
Dat zijn wel keuzes die je als bestuur van een accountsorganisatie moet maken. We maken die keuzes op dit moment vooral vanuit een risicoperspectief. Hè? Ja. Wat vinden we van zo'n klant? Maar eigenlijk zou je dat nog breder kunnen trekken. Hè? Zou je kunnen zeggen, moeten we niet op sectorniveau kijken naar dingen?
Ja.
Maar dat is ook wel weer een keuze. Van ja, weet je, dat zijn ook euro's die je dan misschien niet meer doet. Hè?
Ja.
Heeft iedere organisatie niet recht op een accountant?
Ja.
Of zeg je van nee, maar sommige organisaties vinden we gewoon moreel niet wenselijk dat wij daarbij betrokken zijn. Ja, dat zijn bestuurlijke keuzes die je moet maken als accountantsorganisatie.
Ja, daar heb ik wel eens over gelezen dat je als, jullie zouden ook kunnen zeggen, oké, het is geen misschien wil je niet betrokken raken aan dit soort organisaties in een bepaalde branche. We hadden het net over de tabakindustrie. Maar zou je dan ook niet betrokken willen zijn in bijvoorbeeld het transformatieproces van zo'n organisatie?
Nou, want je kunt ook juist heel positief denken van we gaan zo'n organisatie helpen om te verbeteren. Hè?
Ja.
En dus als duurzaamheidsadviseur vind ik dat misschien weer anders dan als accountant. Hè?
Ja.
Dus
probeer je daarin ook te challengen.
Ja, dat is ook, en dat is ook niet makkelijk hoor. Want het klinkt heel makkelijk om als adviseur te zeggen, dat moet je even gaan doen.
Nee.
Maar dit vergt diepgaande discussies met elkaar. Wat is je DNA?
Ja.
Wat vind je belangrijk? En welke gemene waardes heb je met elkaar?
Ja.
En ik denk dat accountsorganisaties dat doen. En ik zie ook steeds meer dat accountsorganisaties impactverslagen maken. En ook verantwoording durven af te leggen voor hun keuzes die ze maken. En dat vind ik een hele goede trend eigenlijk.
Ja.
Dus,
nee, eens. En hoe transparant denk je dat zo'n accountantsorganisatie dan is? Hè? Als we dan nu echt diep naar, en dan hoeft niet per se naar jouw eigen organisatie, maar gewoon over de hele breedte.
Nou ja,
durven wij ook te zeggen van, daar moeten wij echt nog wel iets mee
doen. Een paar organisaties waren natuurlijk CSRD-plichtig, hebben ook een CSRD-verslag uitgebracht. Ja, hè? Met name de Big Four, BDO. En,
die hebben het vrijwillig gedaan ook.
Ja. En, maar ik zie steeds meer middelgrote organisaties ook zelf rapporteren over de keuzes die ze maken. Ik vind dat heel een goede ontwikkeling.
Ja.
Dat is natuurlijk nog niet klaar. Ook dat kan nog veel verder. Hè?
Ja.
En dat zit in hele kleine details soms ook. En soms ook in goede bedoelingen. Maar de praktijk is weerbarstig.
Ja.
Even als voorbeeld. Wij willen graag in ons kantoor meer elektrisch rijden.
Ja.
Maar als je netcongestie hebt, kun je geen laadpalen krijgen.
Ja.
En waar gaan we dan die auto's laden?
Ja.
Nou, allemaal hartstikke leuk. Goed bedacht.
Ja,
maar
inderdaad ook nog maar niet te beginnen over hoe die batterijen et cetera worden gemaakt. Het is continu een dilemma van kies uit twee kwaden. Soms.
Maar heel positief vind ik dat we de discussie nu voeren. En dat ook ons vakgebied, waar het toch traditioneel vooral ging over uren en over productiviteit.
Ja.
Dat ik zie dat er openheid is over bedrijfscultuur, over kwetsbaarheid, over de keuzes die je zelf maakt. En, en natuurlijk, private equity vraagt ook. We hebben Waterland als private equity partij.
Ja.
Wat ik heel positief van Waterland vind, is dat zij ook ESG heel belangrijk vinden.
Ja.
He, dus dan zie je ook dat wij moeten rapporteren aan Waterland over ESG. En dat vind ik eigenlijk heel goed. Ja. Want daarmee,
is dat een interne rapportage?
Ja, dat is een interne rapportage. Ja. Maar daarmee, want Waterland rapporteert natuurlijk ook haar, hoe noem ik dat? Haar ESG-data over haar portfolio. Dat moet ook, hè, vanuit SFDR.
Ja.
Maar ik vind het juist heel goed dat het dus de bedrijven stimuleert om, nou ja, om ook ESG aan te pakken.
Ja, nee, mooie invalshoek. Oké, dan denk ik dat we alweer richting het einde zijn van deze mooie podcast.
Ja, we kunnen met enthousiasme over ESG praten wij.
Ja, en ik denk dat het moraal van het verhaal is van beste organisatie, ga gewoon door. Maak het niet te lastig. Begin met de makkelijke dingen. En probeer op die manier toch impact te maken.
Zeker.
Vanuit de strategie.
Ja, en zeker niet te veel laten afleiden door alle negatieve berichten over CSRD.
Nee.
Maar we zien het ook bijvoorbeeld in de SRA. We hebben dat platform Duurzaamheid daarin. Waar we met de accountantskantoren samen proberen om het goed vorm te geven. Zodat we onze klanten kunnen helpen.
Ja.
Want de BV Nederland rekent op zijn MKB-accountants daarin.
Ja. Ja,
en we moeten ze helpen op ESG-gebied.
Zeker. En vanuit de MBA zijn er ook verschillende initiatieven.
Ja, ik weet het, ja.
Ja, dus zodoende denk ik dat we met z'n allen wel echt vanuit een brede olievlekjes proberen dit te verspreiden
binnen
de bredere beroepsgroep. Dankjewel voor je tijd.
Nou, graag gedaan.
Dus we gaan elkaar snel weer zien.
Hartstikke goed.
Dankjewel.
Dank je.
Wij hopen dat jij als luisteraar hebt genoten van deze aflevering. We vinden het leuk om van jou te horen en zien uit naar jouw mening. Je kunt dat op verschillende manieren doen. Allereerst kun je deze aflevering beoordelen en een reactie achterlaten via jouw favoriete podcast app. Als tweede zou je dit kunnen aankondigen via het LinkedIn berichtje of via Instagram of TikTok zelfs. En als laatste, nou ja, vind je het leuk om ons persoonlijk te benaderen, dan kan je het ook doen via een e-mail. En die kun je dan sturen naar hosts, dus meervoud, @bcseasontalks.nl. En je zou het ook direct naar mij kunnen sturen via tulay@bcseasontalks.nl. Dankjewel voor jullie tijd en tot de volgende keer.
Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door de NBA.